macht om daar iets aan te doen?
Ik zal nog iets bij zeggen.
Je moet goed in de microfoon spreken, want er zitten ook mensen thuis.
Disney-actie bij Mediamarkt Oostende. 1 plus 1 gratis. Koop een Disney-DVD of Blu-ray en krijg de tweede gratis. Voorwaarden in de winkel.
Mediamarkt Oostende heeft de grootste merken aan de kleinste prijzen. Mediamarkt. Elke dag open van 9:30 tot 19 uur. Ook op zondag van 10 tot 18 uur. In de Sluiterarena, Noordlaan 13, Oostende. Er zijn 500 parkeerplaatsen. En we leveren gratis aan huis binnen de 24 uur. 7 op 7. Dus ook op zondag. Mediamarkt. Ik ben toch niet gek?
We hebben hier nationale politici ook. Meneer Verhoefstraten, eerst meneer Verhoefstraten en dan nog kort meneer Tomlijn om af te sluiten.
Nog een keer kort. De enige oplossing is feitelijk een hard optreden, zoals dat in Nederland en in Frankrijk gebeurd is. Trans-illegalen, dat zijn mensen die natuurlijk naar Engeland willen. Die mensen zijn geen asielzoekers. En dat zijn mensen die hem gewoon moet ontraden naar hier te komen. Sluit ze op 6 maanden, zoals in Nederland en zoals in Frankrijk. Het is opgelost. Maar natuurlijk, het zijn de Walse regering en de linkse partijen die dat tegenhouden.
Oké, meneer Tomlijn, u mag afsluiten en de drie anderen mogen ondertussen plaatsnemen waar ze oorspronkelijk zaten. Meneer Tomlijn, u mag dit afsluiten.
Ja, ik zal kort zijn. Ik wil toch nog even reageren op Wouter de Vriend en hem toch even wijzen op een tegenspraak. Als je het probleem van de transit illegale wil aanpakken, dus mensen die proberen naar Engeland te gaan, wat heeft het dan voor zin om hier een asielloket te organiseren waar je aan die mensen de mogelijkheid geeft om hier politiek asiel aan te vragen? Meneer De Vriend, dat is totaal in tegenspraak met de bedoeling. Ik denk dat je het goed bedoelt, maar ik denk dat je alles op een hoop gooit. Dus met andere woorden, probeer ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen vanuit het buitenland naar hier willen komen. Dat is de voornaamste opdracht, dus asielloket, nee. Ik ben daar heel duidelijk in. Meneer Ancel, mijn dokter heeft gezegd dat ik moest kalm worden vanavond. Ik ga niet. Maar ik zou toch één iets willen zeggen. In één zin zegt gij dat men in Brussel, in het parlement, een aantal zaken niet gedaan heeft die men had moeten doen. En in dezelfde zin zegt gij dat ik hier te weinig gewogen heb op datzelfde beleid in Oostende. Meneer Ancel,
wat ik zeg is... dat SPA en Groen vooral hun best hebben gedaan om daar niks aan te veranderen. Ik heb niet gezegd dat in het parlement daar niks mee gebeurd is. Ik heb gezegd dat die twee partijen die in Oostende zeggen van Brussel moet het oplossen, het in Brussel vooral niet helpen oplossen. Dat is wat ik gezegd
heb. Dat is goed, dat is natuurlijk uw taak als oppositie om dat te zeggen. En als je vandaag natuurlijk geen enkele verantwoordelijkheid draagt, is dat zeer gemakkelijk om dat te zeggen. Maar dat is zo. Ja, maar luister, dat is zo. Als je geen verantwoordelijkheid hebt moeten dragen in het verleden...
Dat deze Oostendse toestanden voor iemand die wel verantwoordelijkheid graag pijnlijk zijn, dat kan ik me voorstellen.
Ik zal proberen positief te zijn en niemand anders af te breken, ook u niet, dus ik zal dat niet doen. Ik zeg u alleen maar, als jij zegt van, dit is een federale materie, met andere woorden, die asielzoekers moet je oppakken, moet je ook opsluiten tijdelijk en moet je zoveel mogelijk terugsturen. Dat is de enige oplossing. Als jij dan zegt dat wij als VLD in het Schepencollege te weinig hebben kunnen inbrengen, dan slaat je volgens mij volledig de bal mis.
Oké, ik zou zeggen, meneer De Vriend, uw naam is genoemd en een voorstel is hier een beetje afgekampt geweest. Nog een laatste reactie, meneer Tomlijn. Meneer Tomlijn die vindt dit eigenlijk heel erg onverstandig, zo'n loket hier afsluitend. Heeft hij uw fout begrepen?
Ik stel vast dat Bart Tomlijn zijn partij zowel hier in het stadsbestuur zit als in de federale regering.
12 jaar.
Wat heeft hij daar gedaan? En wat is zijn alternatief voor Mensen die hier toekomen.
Twee generaal pardons.
Mensen die, als ik eventjes mag. Mensen die hier toekomen, die willen Groot-Brittannië bereiken. En die dus voor de keuze moet stellen. Dat is hetgeen wij willen bereiken met onze voorstellen. Creëer snel duidelijkheid. Kun je hier blijven of niet? Indien niet, terugkeerbeleid.
Ja, maar dat de vraag was, waarom moest dat in Oostende?
Wel, maar in Oostende, als ik Bart Tomlijn hoor, als ik zie wat dit stadsbestuur doet, zij denken van een afschrikkingseffect te creëren door ze 12 uur op te sluiten in de cel. Een afstrekkingseffect voor mensen die uit Algerije komen, uit Afghanistan, die veel meer gewend zijn dan dat. Dus onze oplossing is duidelijkheid. Zet ze voor die beslissing. Laat heel duidelijk naar een shift gaan. Wie mag hier blijven, wie niet. En Tomlijn, allee, okay. Sorry. Ik
meneer De Vriend, u blijft bij zijn idee van een loket dat ze een week geleden of 10 dagen geleden samen met senator Pirijns hebben voorgesteld in Oostende. Dames en heren, we gaan over naar een tweede onderwerp. En dat is cultuur. Dat pakken we helemaal anders aan. Bendeleden kunnen intussen naar hun plaats, maar dat is al gebeurd. We starten nu, we handelen dit onderwerp af. U ziet het is geprojecteerd als een soort van stellingenronde. Ze gaan niet in debat, ze kunnen elkaar ook niet de mond snoeren. Cultuur was in de aanloop van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Oostende een heel belangrijk onderwerp. Er is heel wat beloofd, is er ook heel wat gerealiseerd. De vraag van 1 minuut luidt eigenlijk, zijn de cultuurverwachtingen ingelost of was de spoeling te dun? Meneer Anseeuw, ik begin met u 1 minuut en ik zal dat volgen op een timer. Doet u maar.
Oostende als culturele stad is volgens ons de voorbije jaren iets te eenzijdig ingevuld. Oostendse cultuurmakers worden vandaag niet ondersteund om mee te bouwen aan Oostende culturele stad. Tot nog toe ging de aandacht vooral naar grote evenementen die ook telkens een duidelijke link hadden met toerisme, zoals Theater aan Zee, Filmfestival Oostende. Op zich is daar niks mis mee. Maar Oostende kent ook een rijke traditie aan cultuurmakers, aan kunstenaars. En ook vandaag hebben we die nog in onze stad. Maar die worden vandaag onvoldoende ondersteund. En ik geef 2 voorbeelden. Toneelverenigingen wachten nog steeds op een goed uitgerust en betaalbare theaterzaal om hun producties vorm te geven. En beeldende kunstenaars vinden vandaag in Oostende geen atelierruimte die ze voor een langere tijd tegen een betaalbare prijs kunnen huren. We denken dat je Oostendenaars meer moet laten meebouwen aan cultureel Oostende dan dat vandaag het geval is.
Dat is 40 seconden. Dank u wel. Dat is zeer keurig. We gaan over naar meneer Christian Vroegstraten. 1 minuut.
Wel, ik moet erkennen dat er inderdaad een stap vooruit gezet geweest is. Omwille van het feit dat inderdaad in 2006 cultuur een belangrijk element was. Het is namelijk zo dat Oostende als grote stad geen cultuurcentrum had. Als alles goed gaat, gaan we tegen het einde van het jaar het postgebouw hebben. Dat is natuurlijk een zeer zware investering die verricht is. En volgens wat ik nu gehoord heb, zal het natuurlijk ook niet zo gemakkelijk zijn voor culturele verenigingen om aan een goedkope prijs de zalen te kunnen afhuren. Zoals ook gezegd geweest is hier juist, is er ook een gebrek aan plaats voor ateliers. En anderzijds moet ik ook zeggen dat er een sterke concurrentie bestaat tegen culturele verenigingen door allerlei activiteiten die ingericht worden door buurthuizen en door wijkfeesten die sterk gesubsidieerd worden door de stad. En dat zijn allemaal middelen die de culturele verenigingen niet bezitten. Anderzijds is het ook belangrijk dat er een goede coördinatie zal ontstaan of zal moeten ontstaan tussen enerzijds het kursaal en anderzijds het postgebouw als cultuurcentrum en dat ze elkaar niet in concurrentie treden.
En dan kom ik bij mevrouw Hilde Veulemans. 1 minuut, was de spoeling te dun?
De verwachtingen voor Oostende en voor ons waren in elk geval een hogere participatie van mensen in cultuur, een meer infrastructuur en een fair erfgoedbeleid. Wat participatie betreft denk ik dat we mogen blij zijn. De mensen maken meer deel uit van alle evenementen. Het aanbod is vrij groot. We hebben een zeer grote toeristische aantrekkingskracht, ook door die culturele uitstraling. Met andere woorden, ook de samenwerking met grote organisatoren zoals de mensen van Theater aan Zee, Vrijstaat O, de cursaalproducties waar meer dan 200.000 of meer dan 270.000 bezoekers naartoe kwamen, die dragen bij het filmfestival, die dragen allemaal bij tot een culturele uitstraling die veel groter is dan vroeger. Daar zijn wij echt wel tevreden over. Dus de participatie is verhoogd. Meer infrastructuur en daarmee zal misschien de participatie nog verhogen, want we zitten nog altijd een beetje laag. Als de poster komt en er wordt snel aan gewerkt, als u het mij vraagt, er wordt snel aan gewerkt. Als de poster komt, dan hoop ik dat het voor het verenigingsleven een goede zaak zal zijn. De complementariteit met het kursaal, dat zal u nogal logisch zijn dat ik daar content mee ben. En wat erfgoedbeleid betreft,
veel
ik hoop
te lang, op een
ver
veel te lang, veel
erfgoedbeleid. Maar straks was ik een beetje korter.
Oké, dat is goed, sorry. Jean-Marie de Dekker, uw 1 minuut, was de spoeling te dun of zijn cultuurverwachtingen voor u ingelost?
Er is geen enkel stad in dit land, ik denk ook niet in West-Europa, die zoveel in cultuur geïnvesteerd heeft als de stad Oostende. Weet u waar wij hier zitten vandaag? Wij zitten in Kursaal. Dat is de cultuurtempel van de stad Oostende. Dit werd begroot op 30 miljoen euro... Dat heeft in de tijd 60 miljoen euro gekost. Dat heeft vandaag een schuld van 12 miljoen 870.000 euro. Dat heeft in 2010 een omzet gedraaid van 6 miljoen 400.000 euro en een verlies opgebouwd van 3 miljoen euro. En dat heeft momenteel een totaal verlies van 14,6 miljoen euro en een negatief eigenvermogen van 8,5 miljoen euro. Daarnaast wordt er vandaag een nieuwe tempel gebouwd in de post dat ongeveer 30 miljoen euro zal kosten. Dus ik moet dat stadsbestuur feliciteren voor een enorm vertrouwen dat men heeft in het cultuurleven van de Oostendse bevolking. Dan praat ik nog niet over allerhande subsidieringen voor allerhande VZW die rondzwerven of zo, van hier tot Eleffingen. Daar praat ik niet over. Maar ik denk dat men dit bedrag, ik praat hier nu weer over 100 miljoen euro, toch op een deftige manier had kunnen besteden.
Ja, voor u was de spoeling niet te dun. Goed, we komen bij... Werkt deze microfoon eigenlijk nog? We komen bij Jean van de Kastelen. Ik geef u 1 minuut.
Ik krijg maar 1 minuut, dus ik heb een keer een opsomming gemaakt. Men zegt altijd, er gebeurt te weinig. Het jaarlijks succes van de producties van Theater aan Zee, de uitstraling van Vrijstad O en de Droge Co, de impact van de Mars op Oostende met veel gewone Oostendenaars, het project rond Tansan 2010, Oostende Cultuurstad van Vlaanderen, de omvorming van PMMK tot museum, Jean-Marie was er nog vergeten, de huidige expo rond Brazilië in het kader van Europalia, de diverse tentoonstellingen in de Venetiaanse Handerij, de omvorming van het postgebouw tot cultureel centrum, maar vereniging wel aan een betaalbare prijs. We hanteren de tarieven van het Staffersluiscentrum in Breden voor de eigen verenigingen, de Paulusfeesten, de voortdurende uitbouw van de Beelbank Archiefbank, de Nacht van de Musea en de Galerijen, de organisatie van een poëziewedstrijd, Stutten in de Hof, de Letterenpromenade, de Week van de Amateurkunsten, Chazinais, de diverse participatieprojecten in de Oostendse wijken, de wijkfeesten, die ook cultuur zijn voor heel gewone mensen. En zelfs, u gaat dat fantastisch vinden, de tentoonstellingen in de dienstencentra, waar mijn vriend, de OCME-voorzitter, schitterend erin slaagt om alle dagen in de gazette te komen met lokale kunstenaars, Bjorn, ja. Die ook een keer op die manier...
1 minuut en 6. Ik ben zeer beleefd geweest, burgemeester. De volgende 1 minuut is voor Wouter de Vriend. Start...
Wel, er zijn zeker inspanningen gebeurd. Dat er nu een cultuurcentrum zal komen, sorry, dat vinden wij eigenlijk een goede zaak. Het was ook nodig, zeker na de afbraak van het Feest- en Cultuurpaleis, afbraak van de illusie. Dus we moesten wel een aantal dingen doen. Cultuurstad Vlaanderen, de burgemeester somde hier een aantal dingen op. Heel veel van die zaken bestonden natuurlijk al voordat Oostende cultuurstad van Vlaanderen was. En het zou nog maar dat tekort zijn. We hebben een beetje met de cultuurstad een aantal grote evenementen gemist. Zaken die ons bijblijven. Wat herinneren wij ons nu nog van Oostende, cultuurstad van Vlaanderen? Iets te weinig. Er is een logo geweest, wat extra geld, maar echt iets van internationale klasse is er niet geweest. Het erfgoedbeleid, het afbraakbeleid eigenlijk in Oostende is iets wat ons nog altijd enorm tegen de borst stoot. Als je houdt van cultuur, als je cultuur belangrijk vindt, als je stad belangrijk vindt, behoud dan historisch waardevolle huizen en breek ze niet af voor veel te dure appartementsblokken. En tot slot... een cultuurcentrum is natuurlijk heel goed, maar als wij horen dat de verenigingen daar geen plaats in zouden krijgen, of als ze te veel zouden moeten betalen, sorry, daarvoor is een cultuurcentrum echt niet bedoeld. Dus dat moet echt
veranderen. Wouter, u zal moeten afronden. En we gaan over tot de laatste, en hij heeft het al door, dat is Bart Tommelijn, 1 minuut over de spoeling die al dan niet te dun was.
Ja, als je de laatste zit, hebben we natuurlijk, is er al veel gezegd, maar ik zou toch wel willen duidelijk zeggen dat cultuur is uiteraard belangrijk, omdat dat een verrijking is voor vele mensen. Maar in een stad zoals Oostende is cultuur ook belangrijk, omdat het ook een economische return kan geven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van cultuur, maar in een toeristische stad is dat wel belangrijk. En daarom vind ik het formidabel dat een aantal, laten we toch maar zeggen, private organisaties, en niet alleen de stad, een aantal belangrijke zaken hebben neergezet in de voorbije jaren. Theater aan Zee is een fantastische organisatie. Vrijstaat doet dat ook. Er zijn verschillende organisaties, en ik vergeet nog, mevrouw de Schepen, Toerisme Oostende. En als ik zie, en als ik spreek met de Oostendenaars, hoeveel mensen daaraan mee participeren aan Theater aan Zee, aan al die culturele activiteiten, ook bijvoorbeeld aan het Pauluspleintje in Oostende, de Paulusfeesten, dan denk ik toch wel dat een aantal zaken heel goed gebeurd zijn. Maar ik denk dat je een aantal zaken in het oog moet houden. Eén, uiteraard uw ruimte en uw plaats voor uw eigen culturele organisaties. Niet in het minst die vele toneelverenigingen die er zijn, die dringend nood hebben aan een gebouw. Dat komt er nu in het postgebouw en ik vind dat belangrijk dat dat gebeurt. Maar ik vind toch ook wel dat je het financiële plaatje moet blijven in het oog houden. Als je denkt dat cultuur geen geld zal kosten, meneer De Dekker, dan hebben we het mis. Dit kost nu eenmaal geld. En het kan niet allemaal opbrengen. Hè?
De mond snoeren, maar dat hebt u goed gedaan. Dank u wel, beste paneleden. Ik vond dat een puikenstellingenronde. 1 minuut is niet gemakkelijk, maar we bleven binnen de tijd. Thema 3 wil het hebben over wonen. En omdat we dat zien in een heel brede en levensbelangrijke context voor de stad, trekken we hier meer tijd voor uit. We gaan hier 25 minuten lang over door. We beginnen wel met 1 hamvraag. En nu jullie toch geoefend zijn, we vragen opnieuw een heel korte reactie. En de volgorde is ook niet toevallig. Het klinkt belachelijk, maar we gaan het proberen. 20 seconden voor de volgende vraag. We beginnen met Wouter de Vriend. De vraag die verschijnt op het bord, dat is: wat betekent betaalbaar wonen in Oostende voor u als politicus? En u krijgt 25 seconden.
Dank u, meneer de moderator. Betaalbaar wonen, simpelweg, als je met een gemiddeld inkomen, als gewone Oostendenaar, een woning kunt kopen of huren. Vandaag de dag blijkt dat niet gemakkelijk te zijn. In Oostende liggen de prijzen veel te hoog en worden er alsmaar meer dure appartementsblokken bijgezet. Een stedelijke overheid kan daar tegenin gaan. En wij vragen dat ze dat doet.
De volgende is Jean van de Kastelen, 25 seconden. Wat betekent betaalbaar wonen voor u in Oostende?
Ik ga er minder nodig hebben. Dat is het kunnen wonen in een degelijke woning.
Dank u wel, burgemeester. Jean-Marie de Dekker, 25 seconden. Wat betekent betaalbaar wonen voor u als politicus?
Er staat daar een bankaire definitie over. Dus ik heb nog in de bank gewerkt, niet in de Dexia, dat is iets anders. Ik heb nog in de bank gewerkt en men zei 1/3 van je netto inkomen mag je maximaal besteden. Het zij aan de huur, het zij aan de hypothecaire lening. Dus 1/3 van je maandelijks inkomen. Voor Oostende is dat heel laag, want gemiddeld maandelijks inkomen van Oostende is zeggen en schrijven €1.268 per maand.
Oké, dank u wel. Ik kom bij Björn Anseeuw, 25 seconden.
Oh, wat betaalbaar wonen is, hangt natuurlijk af van je doelgroep. Wat voor de een betaalbaar is dat niet voor de ander.
De vraag, wat betekent het voor u als politicus?
Ik kom ertoe. Voor N-VA is er sprake van betaalbaar wonen wanneer je een gevarieerd woningaanbod hebt, waardoor je ook in je stad een gezonde sociale mix krijgt. En vandaag stellen we vast dat het woningaanbod op maat van jonge draagkrachtige gezinnen in Oostende ondermaats is.
Oké, ik mag ondertussen vragen aan meneer Tommelijn en meneer Verhoekstraten om aan de cocktailtafel plaats te vinden. En ik kom dan bij Hilde Veulemans. Wat betekent betaalbaar wonen voor u als politicus in Oostende?
Ik heb niet in een bank gewerkt, maar ik ben opgevoed en wij hebben altijd thuis geleerd, als je inkomen een bepaald bedrag bedraagt, dan mag je niet hoger dan 1/3 gaan. Dat is hetgeen dat je kunt betalen om een woning af te betalen en ook de energiekosten. Dus een gemiddeld inkomen voor een gezin is 24.000 op jaarbasis. U deelt dat door 12, u doet dat maal 3 en u weet hoeveel dat je mag verdoen per maand aan uw huis of aan uw woning. Dat is wat ik geleerd heb.
Oké, dank u wel, mevrouw Veulemans. We hebben nu 10 minuten voor een deeldebat. Met andere woorden, we zijn heel erg op het gemak. Meneer Tomlijn, meneer Verhoekstraten, genoeg stellingenrondes zonder weerwoord. We hebben dat nu 2 keer na elkaar gedaan. Het is nu weer tijd voor debat en discussie. Betaalbaar wonen lijkt mij een liberaal thema bij uitstek. Wat betekent betaalbaar wonen in Oostende voor u, meneer Tomlijn?
Wel, voor mij is het belangrijk dat je...
En u hebt meer dan 25 seconden.
Ik zal mijn best doen om zo duidelijk mogelijk te zijn in zo kort mogelijke tijd. Ik denk dat betaalbaar wonen vooral belangrijk is dat je de mensen de kans geeft om zelf investeringen te doen en zelf keuzes te maken. Ik vind een situatie waarbij voor een sociale woning in Oostende een BMW voor de deur staat of een Mercedes, dat vind ik totaal verkeerd. Dat betekent dat ik van mening ben dat heel wat mensen vandaag een sociale woning betrekken die misschien wel vroeger recht hadden op die sociale woning, maar na verloop van tijd in feite zouden moeten gevraagd worden om een andere oplossing te kiezen. Met andere woorden, om ervoor te zorgen dat ze op die private aankoopmarkt ook terecht kunnen. En ik vind het onaanvaardbaar dat er een gebrek is aan sociale woningen en dat heel veel mensen die in feite recht hebben op zo'n sociale woning op die wachtlijsten staan, terwijl heel wat mensen al lang niet meer de behoefte hebben aan
verplichte verhuis dan
ik
ook?
Denk dat je daar veel meer mobiliteit in moet krijgen en dat je op een bepaald moment moet zeggen, je kunt gedurende een bepaalde tijd in die sociale woning wonen, maar op een bepaald moment moet je keuzes maken en moet je zelf beginnen investeren. Ik zou daarom pleiten om in Oostende een beleid te voeren waar de sociale woningen er moeten zijn. Ik vind dat belangrijk ook, dat je een sociaal vangnet hebt, maar ik wil af van die sociale hangmat. En ik wil vooral naar meer aankoopwoningen gaan, want het cijfer in Oostende is toch wel onthutsend in vergelijking met alle andere steden in Vlaanderen. We hebben de meeste huurders in Vlaanderen. En dat betekent dat heel veel mensen niet in staat zijn of zich niet gemotiveerd voelen om een woning te kopen. En ik vind het toch wel belangrijk omdat in Vlaanderen 80% van de mensen, en dat is een wereldrecord, een eigen woning bezitten. En dat in Oostende maar 50% is. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je in onze samenleving, in onze sociale mix, heel veel mensen aantrekt die in feite tot een bepaalde sociale klasse behoren, zodanig dat de sociale mix totaal vertekend is.
Ja, en kun je dat lokaal oplossen?
Je kunt dat zeker lokaal oplossen. Ik denk dat je in het sociaal woonbeleid moet zorgen voor meer sociale woningen, maar dat er meer mobiliteit moet zijn. Maar ik denk dat je dat onmogelijk kunt oplossen met het bouwen van sociale woningen alleen. Je moet akkoorden maken en afspraken maken met de private huurmarkt. Je moet de eigenaars motiveren om verder appartementen en huizen te verhuren, want de mensen moeten daar nog gemotiveerd zijn. Hè. Ja. Op een bepaald moment hebben verhuurders de moed in de schoenen en zeggen van, waarom zou ik nog verhuren? Ik heb geen enkel recht meer, mijn huizen worden uitgewoond en op een bepaald moment krijg ik zelfs mijn huur niet meer en krijg ik die mensen niet meer buiten. En ik denk dat de stad daar een degelijk beleid kan voeren om ervoor te zorgen dat er geïnvesteerd wordt door de eigenaars, maar dat er ook op den duur geïnvesteerd wordt door de huurders.
Oké, meneer Vroegstraten van Vlaams Belang, ik kom bij u. Zal de toekomstige generatie in Oostende kunnen wonen zoals u dat hebt kunnen doen in deze stad?
Wel, voor jonge mensen is het uitermate zeer moeilijk om aan een betaalbare woning te geraken. Je moet alleszins met twee werken om te kunnen iets aan te kopen. Wel dat ik nog altijd grote voorstander ben niet van huren en mensen aan te moedigen om te kopen. Enerzijds omwille van het feit dat dat fiscaal interessant is. Huur is verloren geld.
Ja, probeert u misschien het publiek aan te spreken? Excuseer.
Het is ook zeer belangrijk omwille van het feit dat het kopen van een eigendom een belangrijk element is als tweede pensioenpijler. In de zin dat als je een eigendom hebt en je raakt aan een bepaalde leeftijd dat je in pensioen moet gaan, dat je dan tenminste ook geen huur moet betalen, want dat is een zeer belangrijk element in het bedrag van je pensioen dat je anders daaraan moet spenderen. Anderzijds is het ook zo dat er natuurlijk door de wijziging van de gezinssamenstelling er heel wat personen zijn die alleen wonen. In Oostende is dat 44%, dat is zeer hoog. Je zit met 20% mensen met gezinnen, maar 20%...
Dat is de vaststelling dat het heel erg moeilijk wordt om te wonen zoals u en uw generatie dat heeft kunnen doen in Oostende.
Ja,
wat kunt u daar als...
Wel, ik vind ook, er is sprake geweest van een huurpremie te geven. Ik ben meer voorstander van een aankooppremie. Mensen stimuleren om hier een eigendom te kopen. Ook om de reden dat ik daar juist gezegd heb. En dat is natuurlijk zeer belangrijk. En zoals Bart ook gezegd heeft, 80% van de mensen in Vlaanderen bezitten een eigendom. In Oostende is dat zo niet. We moeten dringend daar een inhaaloperatie doorvoeren.
Oké, is er eigenlijk een groot verschil tussen wat u denkt over betaalbaar wonen en wat iemand van Open VLD daarover zegt? U kent ze goed genoeg, hè?
Wel, laten we zeggen dat we op dat vlak zeer dicht bij elkaar zijn en dat we ook moeten maken dat er een sociale mix is, maar dat er geen overwicht mag zijn van sociale woningen die eventueel de private markt zouden verstoren.
Ja, Meneer Tomlijn, dezelfde vraag. Is er een groot verschil tussen wat het Vlaams Belang zegt over wonen en wat Open VLD daarover denkt?
Nee, ik denk dat wij de toon daar zetten. Want als meneer Vroegstaten zegt wij zijn voor een aankooppremie, dan hebben wij dat ook in het woonplan van de stad Oostende als liberalen laten zetten. Wij bestaan ook elkaar op dat vlak. Als de socialisten zeggen dat daar huurpremies moeten zijn voor mensen die moeilijk hebben.
Maar er komt ook een huurpremie,
hè? Daar hebben wij daar ook geen probleem mee. Maar wij willen wel een aankooppremie voor mensen die een woning moeten kunnen kopen.
Ja, en staat die aankooppremie in dat woonplan?
Dat staat in dat woonplan, ja. Dat stond er oorspronkelijk niet in. Ik heb aan mijn coalitiepartners gevraagd om dat erin te zetten. Ze hebben dat erin gezet, meneer Asseeuw. Dus zie wel dat ik iets te vertellen heb af en toe. Dus, Ik zou toch willen pleiten voor een zeer goede mix, zoals mijn collega ook zegt. Maar er ook voor te zorgen dat wij in onze nieuwe projecten die wij met de stad opstarten, dat daar ook ruimte is voor eensgezinswoningen. Dat daar ook ruimte is voor vormen van samenwonen, kangoeroewonen. Mensen die bereid zijn als jonge mensen hun ouders bij zich te laten wonen. En dat die woningen op die manier ontworpen worden. Want Oostende is verre voor al de rest van de steden in Vlaanderen de stad waar het meest vergrijzing is. Dus hier zijn veel oude mensen die alleen komen te staan en waar de kinderen soms een oplossing vinden in een kangoeroewoning, in het samenwonen met elkaar. En daarvoor heb je natuurlijk aangepaste woningen nodig. Dus ik zou daar een pleidooi willen voor houden om in het woonbeleid rekening te houden met die evolutie in onze samenleving.
Ja, bijvoorbeeld alles doen om wonen aantrekkelijker te maken voor jonge mensen, of laat ons zeggen, mogelijk te maken.
Dat is absoluut zo, want ik denk dat mijn
meneer Vroegstraat zegt, je moet al met twee werken. Ja, dan kan het moeilijk zijn.
Maar natuurlijk,
hè?
In onze samenleving werken jonge mensen meestal met twee. Het is natuurlijk zo, mijn moeder en mijn vader die hebben nog de tijd gekend dat één per persoon ging gaan werken. Vandaag werken jonge mensen meestal met twee. Maar het moet er nog altijd mogelijk zijn om een deel van uw budget te kunnen besteden aan de aankoop van een woning. En zoals collega De Dekker het zegt, ik heb ook in een bank gewerkt vroeger. Je moet op een bepaald moment woningen te koop aanbieden waarvan de prijs voor de mensen betaalbaar is in functie van hun inkomen. Als je natuurlijk allemaal mensen aantrekt in Oostende die een zeer laag inkomen hebben, ja, dan krijg je een heleboel mensen die niet in staat zijn van een woning te kopen. Ja. Dat betekent ook dat je een beleid moet voeren om mensen aan te trekken die wat kapitaalkrachtiger zijn. En daar is niks verkeerds mee, want als we straks gaan spreken over de financiën, dan moeten we ook kijken wie brengt geld binnen in die kas van de stad Oostende. En dat zijn nu eenmaal niet de gepensioneerden, dat zijn nu eenmaal niet de mensen die op de ziekteverzekering of aan het OCB staan. Dat zijn die mensen die een bediendenstatuut hebben, een kaderstatuut hebben, een directiestatuut hebben, die met twee werken. Die mensen zorgen voor inkomsten van de stad Oostende. En dat is nodig om al die mensen te kunnen helpen die dat niet kunnen. En ik denk dat je, als je in een goede samenleving een goede mix hebt, dat je mensen moet hebben die werken, die bijdragen, en mensen die krijgen. Als je geen mensen hebt die het brood bakken, dan kun je het brood ook niet verdelen en verkopen.
Goed. Meneer Vroegstraten, het gaat een beetje over dat thema. Vindt u niet dat er ook te veel dure appartementen gebouwd worden in Oostende?
Maar ik sprak er juist van een zeer goede sociale mix. En,
is er een voldoende sociale mix momenteel? Is er geen overwicht volgens u?
Voorlopig nog niet. Nee, ik vind dat niet. Ik ben zelf een grote voorstander dat er op mooie locaties mooie appartementen zijn. Er is een markt daarvoor. Vele mensen willen naar de kust komen om hun oude dag daar door te brengen.
Dan moeten we hebben heel wat kapitaal.
Ja. En dat is zeer belangrijk, omwille van het feit de stad zal daar geneugten van hebben. Taksen op tweede verblijven, de opcentiemen op de onroerde voorheffing is een belangrijke inkomstenbron voor de stad.
Maar bestaat dus er ook zoiets bij het Vlaams Belang, klinkt misschien een beetje belachelijk, maar zoiets als eigen volk eerst in de woonpolitiek op dit lokaal niveau. Moet er meer gedaan worden om Oostendenaars betaalbaar te laten wonen?
Wel, een van de grote problemen die zich stelt bij de sociale woning aanvragen, en namelijk 3,5% van de Oostendenaars staat op een wachtlijst, is namelijk dat heel wat van de mensen die vooraan geschikt zijn, achteruit geduwd worden, omwille van het feit dat de asielzoekers voorrang hebben. Dus op dat vlak zijn wij een grote voorstander van bewoning te hebben in sociale woning voor de eigen bevolking.
Ja, een slotreactie van Bart Tomlijn en dan moeten we dit deeldebat binnen 30 seconden afsluiten.
Wel, ik denk dat het belangrijk is dat de overheid initiatieven neemt, maar nog veel belangrijker dat de overheid initiatieven neemt samen met de privésector. Het zal niet alleen de overheid zijn die huizen en sociale woningen bouwt. Het zal moeten komen van die private sector. En als die private sector wil investeren in Oostende en mooie appartementen wil bouwen, dan betekent dat voor de stad Oostende een zegen. En je kunt er natuurlijk zeggen, ja, het moeten niet allemaal geen luxe appartementen zijn. Dat is juist, dat moeten niet allemaal geen luxe appartementen zijn, maar die moeten er wel zijn. Want als je die luxe appartementen niet hebt, dan krijg je ook dat beter publiek niet, die hier komt om geld te besteden en ook belastingen te betalen. Want we willen absoluut vermijden dat de gewone Oostendenaar die hier vandaag woont, meer belastingen zou moeten betalen. Met de liberalen komen er dus geen nieuwe belastingen als het aan ons afhangt. Dus ik denk dat het te belangrijk is dat we op andere manieren dat geld kunnen binnenhalen. En dat kunt je via woonprojecten doen. Nog één kleine opmerking.
Maar heel klein dan?
Ja, ik heb nog een paar seconden.
Je ziet dat,
er wordt veel gepraat over hoogbouw. Ik denk dat iedereen moet beseffen dat Oostende een zeer kleine stad is. En als je op bepaalde plaatsen niet hoger kunt bouwen en meer woongelegenheden beschikbaar maken, dan krijg je een nijpend woonprobleem en worden de huizen gewoon duurder.
Ja, we moeten omhoog. Mooie slotwoorden van Bart Tommelijn in zijn deeldebat. Wonen is zo belangrijk dat we er nog even willen op doorgaan. Even reacties, vragen van de overige mensen in het panel. Is misschien een beetje verrassing, maar wie wil reageren? Ja, ook zwijgen kan een tactiek zijn in dit debat, maar jullie willen allemaal reageren. Mevrouw Vullemans, u was de eerste.
De betaalbaarheid van de woningen is inderdaad sterk afgenomen. De prijzen zijn in 10 jaar tijd verdubbeld. Als men rekent dat men eigenlijk volgens het onderzoek dat de Stadsmonitor voor Oostende heeft uitgemaakt 10 maal het gemiddeld jaarinkomen nodig heeft om een woning te verschaffen. En als je weet dat 50% van de gezinnen in Oostende het moeten doen met 1 inkomen, dan stel je toch vast dat er inderdaad een groot, groot probleem is. En daar heeft het woonplan die wij samen hebben goedgekeurd in de gemeenteraad een en ander voor gedaan. We hebben gezorgd dat er bijkomende woningen zijn. We hebben gezorgd dat er inbreidingsprojecten zijn. Er zouden er misschien nog meer kunnen, al wat ik wel vaststel dat het aantal koeieren over leegstand in de binnenstad vermindert. Dus dat wil zeggen dat ons beleid werkt. Maar misschien moet er in de reglementering op bijvoorbeeld wonen, bijvoorbeeld een minimum oppervlakte voor woonprojecten, een quorum voor een voldoende 2- of 3-persoonskamer, kamerappartementen, de woonkwaliteit voor huurders. Er zijn nog heel veel zaken die we kunnen aanpakken, maar ik vind dat het woonplan die we nu hebben goedgekeurd, waar we met z'n allen achter staan, een goede zaak is en dat we dat alleen maar kunnen uitbreiden, zodanig dat we straks naar een leegstand kunnen gaan die minimaal is in de binnenstad.
Ja, dat woonplan, burgemeester, mag ik dat even samenvatten? Als 4000 nieuwe woningen tegen...
3000,
sorry. Het was ook een vraag, hè?
En niet onbelangrijk verschil natuurlijk, want men doet hier zoals het woonplan niet bestaat. Het is goed gekeurd door de gemeenteraad. Iedereen die wil, die kan vanavond niet, want zoveel kan ik er niet mee sleuren natuurlijk. Maar je kunt daar een exemplaar van krijgen op simpele aanvraag. Wat is de kern? Eigenlijk is er een beslissing die belangrijk is dat u moet weten. Momenteel heeft de stad Oostende 8,2% van de woningen zijn sociale woning. Want men spreekt hier terecht over de sleutel. Niet meer dan 1/3 van je inkomen, maar er gaan altijd mensen zijn die dat niet kunnen betalen. Voor die mensen moeten wij sociale woningen bouwen. Hè? Gelukkig wordt die verplichting nu, je moet naar 9%, maar die verplichting wordt overal ingevoerd. Dat betekent dat al die gemeenten die rond de grote steden zitten of liggen, die gaan nu ook verplicht worden om veel sociale woningen te bouwen, wat op zijn onmiddellijk effect zal hebben dat men ook minder sociale lasten zal hebben in de stad, dat ook die gemeenten daar hun verantwoordelijkheid gaan moeten nemen. Dus dat gaat op relatief korte termijn zijn effect hebben. Dat betekent ook dat 91% van de woningen nog altijd privé-eigendom zijn, die weliswaar verhuurd worden, of door de eigenaar zelf betrokken, maar 91% van de woningen zijn dus geen sociale woningen, ook niet in de toekomst. Wat betekent dat voor de stad? We scoren al goed, dat betekent dat wij in het woonplan ongeveer 600 sociale woningen bijvoorzien. Dat betekent ook dat we 750 eensgezinswoningen voorzien. Maar dat betekent ook dat een pak mensen die net tussen de grens zitten van geen geld genoeg om een sociale woning te hebben, of te veel en te weinig om een effectieve woning te kopen, dat wij dingen moeten doen. We voorzien daarvoor projecten zoals in Fort Napoleon, zoals in Bootsman Johnson, waar een aantal betaalbare woningen gecreëerd worden.
Maar er is een militair hospitaal veronderstel ik. Niet in Fort Napoleon gaan we nog niet bouwen.
Nee, Fort Napoleon niet, maar op militair hospitaal, sorry. Alhoewel dat sommige mensen dat zo willen doen, neem je maar van mij aan, dat dat mooi zegt. Maar we gaan we niet toestaan.
Ja, er staat een prentje geprojecteerd van de buurt Oosteroever.
Dus daar komen ook sociale woningen. Er wordt een mix, niet alleen dure appartementen, ook sociaal en betaalbare woningen. Maar internationaal is dat ook een probleem. En wat wil ik dat zeggen? We werken er ook internationaal aan. Wij gaan ook moeten kijken met goede architecten om een soort containerwoning. Wat bedoel ik ermee? Gaan niet mensen wonen in containers, maar wel woningen met beperkte ruimtes. Als je jong bent, heb je minder ruimte nodig. Heb je kinderen, heb je meer ruimte nodig. Kom je alleen te staan, heb je weer minder ruimte nodig. Ook projecten, ik heb dat gezien van een paar architecten die daarmee bezig zijn, die eigenlijk Casco-ruimtes verkopen die je dan zelf inricht volgens je behoefte en dit en meer. Dus dat zijn interessante denkpistes om ook op te pakken om mensen die net te veel verdienen om in een sociale woning terecht te komen, om ze ook daar toch bouwkansen te laten invullen. Dat zijn dingen die wij ons moeten ook aantrekken en mee bezighouden.
Oké. Okay. Zijn er nog mensen die willen reageren? Soms is het ook een tactiek om helemaal te wachten tot het laatste. Dan zing je de laatste noot. Want er zijn er die sneller zijn dan dat.
En dan...
Ja, ik wil nu aan het kijken. Was Bjorn, jij was de eerste die wilde reageren?
Ja, ik denk dat het woonbeleid van vandaag veel te veel gericht is op de bouw van appartementen. En ik hoor het inderdaad graag zeggen, meneer Tommelijn, we moeten ruimte creëren in de stad. Ik denk dat het ook op een andere manier kan. Ik denk dat de nadruk veel meer moet liggen op kleine inbreidingsprojecten, zodanig dat je echt jonge, draagkrachtige gezinnen... Die zijn er... Wat blieft? In het Alfons-Pietersland Co-Center, een schitterende locatie om zoiets te doen.
Ja, inbreidingsprojecten. Het is natuurlijk wellicht privégrond, maar ik ben geen specialist van het Co-Center.
Op zich hoeft dat geen belessel te zijn natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat het woonbeleid vandaag eigenlijk een reactief beleid is. Hè. Men wacht veel te veel af wat de bouwpromotoren willen doen. Ik denk dat je in het kader van een PPS-project perfect bouwpromotoren kunt engageren om ook te investeren in dat soort inbreidingsprojecten.
Doe niet anders hier.
Nee.
Oké, meneer De Dekker, u wil tussenkomen daarop?
Ja, toch ten eerste PPS-project. Alles zijn hier PPS-project. Ik ga er straks even op ingaan. Voor eerst ook wil ik antwoorden op mijn collega Tommelijn. Die zei, met de VLD gaat de belasting niet verhogen op het onroerend goed. Ik denk dat je kort van geheugen bent, Bart. Van zodra men hier de laatste coalitie geïnstalleerd heeft, en meneer de burgemeester zal dat beamen, heeft men de opzendtiemen het onroerend goed verhoogd van 1750 naar 2000, meneer de burgemeester, heeft men de tax op de tweede verblijven ook verhoogd van 580 naar 650 euro. Bij mijn weten zijn dat belastingen op onroerend goed, tenzij ik mij zou vergissen. Dat is gebeurd onmiddellijk één maand na het aanstellen van deze coalitie.
En de APB, zoals steeds zegt, ik altijd maar de helft van de waarde. Heb ik niet gezegd dat de belastingen op onroerend goed, daar heb ik helemaal zelfs niet. Ik heb gezegd, de belastingen moeten niet omhoog. Ja. Je zegt er ook niet bij dat dan de belastingen, de gewone belastingen, voor de oorstellen op de inkomen naar omlaag gegaan zijn.
Ja, fantastisch. Ik ga erop aan. Ik vind dat schitterend. Ik was dat verwachtend. Ja. Dus...
En nu? Wat gaan ze zeggen?
Ja, het omlaag gaan van de belastingen op het inkomen. Hoeveel was dat, meneer burgemeester?
Een 0,5%. Wij zitten daarmee ruim onder het gemiddelde van Vlaanderen.
Nee. En hoeveel was dat in bedrag?
6,5%. In Roeselaar, 9%.
En hoeveel was dat in bedrag?
Bijna 50%. Vroeger was het 7%. En dat is veel interessanter, want dat is een eerlijke belasting. De belasting op onroerende voorheffing, die wordt betaald door veel meer mensen dan mensen die belasting betalen op hun inkomen. En dat is juist interessant om die belasting op inkomen te doen zakken voor mensen die met twee gaan werken, die betalen dan veel minder belasting. En dat is ook veel eerlijker.
Ja. En dat is voor... Ja.
Is uw betoog...
Hoeveel was dat?
Nee, laat zich graag onderbreken.
Het is nog beginnen. Ik ben het micro afgenomen, meneer de
Nee, het is niet, u hebt nog altijd uw microfoon, maar u moet nu uw punt maken.
Ten eerste, de opbrengst van de verhoging van die onroerende voorheffing en de verhoging van de tweede verblijftaks was 4.986.000 euro op jaarbasis. De vermindering met 0,5% was een dikke 1 miljoen euro op jaarbasis, van oogverblinding gesproken. En nu ga ik terug.
Opbrengst van 100 op centimen onroerende voorheffing is veel lager dan in andere gemeentes.
Mevrouw,
we moeten al heel veel steden passeren.
Mag dat direct met mij aan tafel staan? Ik ga nog een keer antwoorden. Ik ga eerst antwoorden, meneer Ancé.
Ik denk dat de politie daar niet mee akkoord gaat.
Alles keer.
Goed, maar u moet nu echt uw punt gaan maken over wonen in Oostende.
Ik ga praten over wonen in Oostende. We zitten hier een debat te voeren over betaalbaarheid van woningen en geven van subsidies. Ten eerste, we hebben die
best dat u dat nog eens samenvat.
Dat is een markt van vraag en aanbod. We zitten hier aan de kust en als je appartementen bouwt op de Zeedijk, we hebben maar 67 kilometer, dat wil zeggen dat dat de prijs gaat. Alles in Oostende, u weet, de stad Oostende, dat is de grootste immobiliemakelaar van de kust.
U laat de markt spelen, geen correcties als stadsbestuur daarop?
Wie dat er hier afwezig is om daarover te debatteren is Johan van der Notte. Want dat is de grote eigenaar van de stad.
Ja.
Je moet kijken wat er gebeurt. Je moet kijken wat dat er gebeurt, meneer de burgemeester. Wij gaan hier bouwen 3.000 wooneenheden. Ja, het zijn allemaal, quasi allemaal appartementen. Er komt een toren op het mediacenter van 22 verdiepingen hoog. Men gaat de school afbreken, de technische hogeschool gaat men afbreken. Er komt een appartementsblok van 20 hoog. Deze worden allemaal gerealiseerd door het autonoom gemeentebedrijf. Dat zijn publiek-private samenwerkingsinstellingen. Men heeft zelfs grond verkocht op Oosterhoever voor 9 miljoen euro aan de tweede bieder onverklaarbaar, 9 miljoen euro, daarmee had men de put van de stad kunnen dekken. Maar men bouwt hier, alles wat gebouwd wordt, het gaat nog over hetzelfde bedrijf, maar dat is een ander debat, ik wil een keer terugkeren. Het gaat altijd over Vinci Park en CFE, en dan in alliantie met Versluis, in alliantie met de Sluitergroep. Dus de politiek van stad is niet de economie aantrekken. De politiek van stad is tweede verblijven bouwen, omdat die taksen opbrengen. Er worden hier 3 miljoen euro. Bijna 3000 tweede verblijven gebouwd in de stad Oostende, omdat dit geld opbrengt. Het havenbedrijf heeft niks meer te maken met de economie. Het havenbedrijf wordt verkaveld. Zelfs de vissershaven wordt voor een stuk dichtgegooid om daar bomen te kunnen opzetten. Dat is de politiek van Oostende.
Oké, goed. Ik vraag wat reacties. Bart, u wil daar duidelijk op reageren?
Ik wil dat beleid, meneer De Dekker, toch verdedigen. Als jij de personenbelasting verlaagt voor mensen die in Oostende wonen, dan verlaagt je daadwerkelijk de belastingen van de Oostendenaars. Als je de opcentime verhoogt, dan zijn dat niet alleen, meneer De Dekker, de Oostendenaars die betalen, maar dat zijn ook die mensen die niet van Oostende zijn, die een woning bezitten in Oostende, die meebetalen. En dat is het eerlijke van die belasting. Als ik hier zeg dat de liberalen in deze coalitie de personenbelasting voor mensen die werken verlaagd hebben, dan is dat zo. En inderdaad, meneer De Dekker.
Bullshit.
En inderdaad, meneer De Dekker. Er zijn mensen die een eigendom, en heel veel mensen van buiten Oostende die een eigendom hebben, die meer belastingen betaald hebben. Maar daar moet ik geen verantwoording afleggen bij de kiezer volgend jaar, meneer De Dekker. Als jij wilt hebben dat die mensen allemaal voor u stemmen in Oostende, dan gaan we moeten verhuizen.
Nee, maar wat is de politiek? Wat is de politiek?
Heel korte reactie.
Het gaat over een Oostendse politiek. Je moet eerlijk zijn met de bevolking.
Ja, maar dat punt heb je al gemaakt.
Ik heb hier gepraat gewoon alleen maar wat er gebeurt langs de Troonstraat. Er komen daar 80 sociale woningen.
Mediacenter hebt u dat genoemd.
In de verkamerschool. Ja? De politiek van Oostende, moet je eerlijk zijn, als beleidsman ten opzichte van de bevolking, moet je zeggen welke politiek gaan we voeren. Men voert een politiek van tweede bedrijven, omdat het inderdaad, meneer Tomlijn, geld opbrengt van mensen die hier niet gedomicileerd zijn. Dus, en dat zijn kiezers die dan, die mensen die komen niet kiezen. En dat is heel gemakkelijk om de belasting van daarvoor te verhogen.
Meneer De Dekker, mag ik het samenvatten? Volgens u veel te veel aandacht voor tweede verblijven?
Ja, maar inderdaad.
Oké, maar ik het zo samenvatten?
Oostende wordt verkaveld door de PPS, door het autonoom gemeentebedrijf, wordt Oostende volledig verkaveld.
En u betreurt het dat? Wat is het gevolg daarvan?
Dat de lusten naar de immobiliemakelaars gaan en de lasten voor ons zijn.
Oké, dat is goed. U hebt uw punt gemaakt, mevrouw Vullemans. Ik ga eventjes Wouter De Vriend, want het is een tactiek, die heeft nog niets gezegd over bomen.
We
moesten dit punt afronden om 20:38. Stel je voor, doe maar.
Ik zou toch wel iets willen zeggen, want het is wel heel leuk, zo'n debat onder twee liberalen. Heel amusant.
Heel liberaal.
Ze beginnen opnieuw.
Heel socialist.
Maar het ging hier eigenlijk over betaalbaar wonen. En ik heb de indruk dat veel mensen aan deze kant van de tafel eigenlijk niet meer goed beseffen hoe moeilijk veel Oostendenaars het hebben om rond te komen en om zo'n betaalbare woning te vinden, al is het te kopen of te huren. Heel veel mensen gaan nooit in staat zijn om een woning te kopen. Dus moet je ook een goed werkende huurmarkt hebben. Maar wat is het probleem van Oostende? Ik heb hier een grafiek meegebracht. Die onderste, ik weet niet of het zichtbaar is, maar anders in de pauze.
U had het goed moeten tonen.
Wel, die onderste grafiek is een dalende lijn. Dat is de evolutie van het aantal 15-jarigen in Oostende, een prognose. Dus aantal jongeren, dalende lijn. Deze grafiek, een stijgende lijn, is evolutie van prognose, aantal 65-jarigen in Oostende. Het probleem in Oostende is iets wat men in Bredene heeft kunnen oplossen. In Bredene trekt men jonge gezinnen aan. In Oostende slaagt men daar niet in, omdat er op die woonmarkt te weinig betaalbare woningen zijn. En ik ga ook eens een lijstje geven. Militair Hospitaal, men zei dat zijn betaalbare woningen. All in zijn dat prijzen vanaf 250.000 euro. Is dat betaalbaar? Voor misschien de mensen die Bart Tomlijn willen aantrekken, die hogere middenklasse. Ik heb het niet over sociale woningen. Ik heb het over een gewone middenklasse. De meerderheid van de mensen die in de kou blijft staan hier met dit woonbeleid. De Churchill Kaai, die er komt. Willingenplein, Mediacenter, enzovoort. Wat wij zeggen is, maak gebruik als stedelijke overheid van uw bevoegdheid om bij elk nieuw woonproject dat er komt, afhankelijk van de locatie, een bepaald percentage een maximumprijs op te leggen. Niet over sociale woningen, maar dat gaat over woningen bedoeld voor een middenklasse. Hetzelfde met een domicilievoorwaarde bijvoorbeeld. Een domicilievoorwaarde zorgt ervoor dat je ook aan Oostendenaars de kans geeft een woning te verwerven, om zo een instroom van het binnenland een stuk te gaan vermijden. Want allez, ik hoor het meneer Tomlijn graag zeggen, economie in Oostende, we gaan het daar straks misschien nog over hebben.
Zeker.
Maar een economie in Oostende vereist dat je veel actieven naar je stad haalt. En dat zijn jongeren, jonge gezinnen, in brede slag men erin om zo'n beleid te gaan ontwikkelen in Oostende eigenlijk niet. En straks gaan we het misschien ook nog hebben over het rapport Bruis de Ruijver, we hebben het daarover gehad. Bruis de Ruijver die veiligheid als een heel brede problematiek zag. Heel interessant. Wat zegt Bruis de Ruijver?
Goed, u moet nu gaan afronden.
Ik rond af op pagina 97. Huisvestingsprobleem, ik heb het hierbij, huisvestingsproblematiek in Oostende, te weinig coördinatie tussen de verschillende actoren die daarmee bezig zijn.
Ja, wat is dat het was gevolg? Misschien voor wat het gevolg? Woonplan, als
wat
ik
is het gevolg?
Voor
vraag en aanbod. En de bouwpromotoren, die kunnen doen wat ze willen. En ja, te weinig beleid van wie het zelfs bestuurt.
Wouter, u hebt gezegd tegen Bart Tomlijn, ja, bijvoorbeeld 250.000 euro voor een woning, dat is veel te veel. Hè?
Wel, dit bewijst nogmaals dat Wouter niet weet waarover hij praat. Als je een woning koopt met twee personen, meneer De Vriend, daar gaan we vanuit. Als je een huis wil kopen van 250.000 euro, dan zit je normaal gezien met een koppel. Dan betaalt je zeker niet meer dan 850 euro in een maand af. Ja? Als jij nu wil zeggen tegen mij, dat als je met twee werkt en geen 850 euro kunt, geen 850 euro kunt afbetalen, dat je dat publiek in Oostende niet wil hebben, dan zit je wel totaal verkeerd bezig. Want je wil vooral, de mensen naar Oostende halen die geen nagel hebben om aan een gat te scharten. Hè?
Gij
en die
kent dus de
met andere woorden niet kunnen bijdragen aan de noodzakelijke inkomsten van de stad Oostende die je nodig hebt om al die hulpbehoefden en al die sociale mensen te helpen.
Ik heb het over de middenklasse, Bart. Gij kent de realiteit niet meer. Je leeft te veel in een ivoren toren.
Meneer De Vriend, ga morgen naar de bank en vraag u hoeveel een lening kost, maandelijkse afbetaling van 200.000 euro. En kom dan eens terug.
Oké, goed.
Mag ik nog één iets zeggen over die tweede verblijven?
Mevrouw Vulmans, ik had u dat beloofd. U mag daar nog op reageren. En dan rond
6.000 tweede verblijven. In Middelkerken zijn er dat 14.000. Ja. Dus wie zegt dat wij hier enkel werken om tweede verblijven omhoog te krikken, dat is weer eigenlijk niet helemaal of zelfs niet correct gezegd.
Maar u bent er zeker van dat we Middelkerken ook niet gaan inhalen?
Nee, dat denk ik niet.
Dat verhindert het woonplan.
Oké, mag ik nog even aanraden aan jullie van goed die microfoon vast te nemen. Pak dat ding vast, dan horen ze jullie thuis ook. Je hebt het eerste woord gekregen, je krijgt ook het laatste woord.
Dank u wel. Meneer Tomlijn, ik hoor het u graag zeggen. Mensen moeten sneller terecht op de private aankoopmarkt. Verhoudingsgewijs zijn er in ons